Leuk dat je luistert naar de Bodempodcast. Mijn naam is Bart Housmans van Boerenverstand, Onderzoek en Advies. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met verschillende onafhankelijk bodemkundigen en boeren om samen met jou meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf.
Vandaag starten we met de eerste podcast waar we het gaan hebben over het concept bodemkwaliteit. Een soms wat vaag en breed begrip dat we vandaag wat concreter gaan maken. Dit doe ik niet alleen, maar vandaag samen met Nick van Ekeren van het Louis Bolk Instituut en Martijn Muskus, melkveehouder uit Drienen, die zo gastvrij is om ons vandaag te ontvangen. Martijn, zou jij kunnen schetsen waar we vandaag zijn en hoe jij je bedrijf vormgeeft?
Ja, we zijn hier in Drienen bij de Loonse en Drienense Duinen. Dus ons bedrijf is op zandgrond gesitueerd, tussen lichte en zwaar leemhoudende zandgrond. We melken hier een 140 melkkoeien. Weidegang is een belangrijk issue op ons bedrijf. We zijn ook demobedrijf van het Nieuw Nederlands Weide.
Daarnaast zitten we hier met Nick. Nick, kun je kort jezelf heel veel introduceren, zodat mensen weten wie we vandaag aan tafel hebben?
Nick van Ekeren, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut. Met name in de melkveehouderij. En ik doe veel onderzoek rond bodembemesting en grasland en ruwvoerteelt, maar ook de relatie met biodiversiteit en andere maatschappelijke diensten. Op een melkveebedrijf heb je zowel gras als bouwland. Daar gaan we het ook over hebben. Natuurlijk is mijn primaire blik wel melkveehouderij, maar ik zal wel proberen ook die vertaalslag naar de akkerbouw te maken. Waarom heb je bodemkwaliteit of waarom is het belangrijk? Ik denk dat voor zowel de akkerbouwer als de melkveehouder belangrijk is van... Je wil er aan de ene kant een gewas op telen, dus het is belangrijk voor productie. Aan de andere kant wil je proberen ook zoveel mogelijk water vast te houden. Ook dat die grond, dat een gewas goed kan wortelen, dat het droogte tolerant is. Het is ook belangrijk, de organische stof, dat is ook een stukje CO2 wat er wordt opgeslagen. Dus het is ook belangrijk voor klimaatmitigatie. Maar ook weer juist het watervasthoudend vermogen en de droogtetolerantie is belangrijk voor klimaatadaptatie. En ja, in die bodem, onder de grond, zit eigenlijk ook heel veel biodiversiteit. En dus het is ook belangrijk als basis voor de biodiversiteit. Het is de basis voor je productie, maar het geeft ook stabiliteit. Je kunt wel... Je bodem is eigenlijk, ja, soms wordt het wel omschreven als een... Als een black box. Hè? Onder de grond zit eigenlijk een buffer waar nutriënten, water, biodiversiteit eigenlijk zit. En dat geeft heel veel stabiliteit ook aan je bedrijf. Dus je bodemkwaliteit is belangrijk ook voor de productie nu, maar ook in de toekomst.
Martijn, heb jij per perceel een beetje inzicht in, nou ja, wat dan, in de kwaliteit van je bodem?
Ja, we gaan ook vaak met de schop het veld in, ook omdat ik excursies geef. En als je eenmaal een keer daar die schop in de grond hebt gezet, wat Nick ook aangeeft, dan ben je wel getriggerd ook om in andere percelen dat eens te gaan bekijken. Ja, dan kwam ik er zelf niet uit en dan heb ik ook nog eens een expert daarbij eens laten komen om deze gedachten daarover te geven. En zo krijg je ook zelf wat meer inzicht.
Ja, dat is belangrijk, hè? Maar ik denk dat wij onderscheiden eigenlijk 6 elementen van bodemkwaliteit. En waar je eigenlijk vaak binnen al gewoon even mee kunt beginnen, is ten eerste, 1 element is organische stof. Daar kun je binnen al op je bodemanalyse kun je kijken van wat is je organische stofgehalte. Hè, we zitten hier bij Martijn en die zit hier op een dekzandgrond en die zal... Op de meeste percelen kan hij maximaal na een graslandpercelen kun je naar een 6% organische stof. En op je bouwlandpercelen, als je 3,5-4% haalt, dan zit je ook goed. Nou, je kunt binnen ook kijken naar de bodemanalyse, naar de chemie. Hoe zit het met het pH, fosfaat, kali, zwavel. Je kunt kijken naar je kuilanalyses. Daar kun je zien aan de mineralen in je kuil, kun je eigenlijk zegt al iets over de bemestingstoestand van je percelen. Want als het kalium zeg maar onder de 25 zit, ja, dan moet je eigenlijk je kaliumbemesting in de gaten houden. Je kunt naar je fosfaat kijken, dus daar kun je al veel aan zien. Daar begint het eigenlijk. Hè? Dus die 2 elementen, organische stof en chemie, daar kun je binnen al een uitspraak over doen. En dan ga je buiten ga je kijken, in de kuil kun je kijken naar beworteling, de bodemstructuur, bodemlevenactiviteit en de waterhuishouding. En dan heb je de andere vier elementen. En die zes elementen samen, hè, dus organische stof, chemie, beworteling, bodemstructuur, bodemleven en waterhuishouding, die maken eigenlijk in totaal de bodemkwaliteit. En het is niet zo dat het, ja, als je alleen het ene hebt, dat het dan goed is. Het moet de combinatie zijn. En ze zijn ook aan elkaar verbonden. Als jouw pH goed is, dan heb jij vaak onder grasland veel regenwormen. En regenwormen zorgen weer voor gangen, een betere bodemstructuur. En daardoor heb jij een goede waterhuishouding. Die pH heeft ook weer invloed op die bodemstructuur. En dat zorgt ook weer voor die goede waterhuishouding. Dus die elementen zijn aan elkaar verbonden. Dus het is niet het een of het ander, het moet kloppen.
Hoe kan je beginnen met te weten wat je dan in welke situatie moet doen of het beste kan doen? Want dat lijkt me vrij complex.
6% organische stof in een grasland op zandgrond betekent plus minus 150 kilogram stikstofleverend vermogen. Dus als je dat weet, dan weet je dat dat belangrijk is ook voor productie. Dus je moet eerst snappen waarom moet ik ernaar kijken. Dan moet je weten van hoe kan ik het beoordelen. De vuistregel bijvoorbeeld op zandgrond is 1% organische stof is 25 kilogram stikstofleverend vermogen. Dus 6% is 150 kilogram stikstofleverend vermogen. Nou, dan heb je het beoordeeld en dan ga je de volgende zeggen van nou, oké, hier heb ik een grasland, dat zit pas aan 3%. Hoe kan ik dat dan hoger krijgen? Een belangrijke met grasland is eigenlijk om dat grasland in leeftijd te laten stijgen, dat die organische stof kan opbouwen. Er zijn legio manieren, maar ja, je moet dus wel elke keer weten, of het is allemaal niet zo complex, van waar moet je naar kijken of waar kun je naar kijken, waarom, hoe moet je het beoordelen en welke maatregelen.
Is het een idee om naar één of twee specifieke percelen te kijken? We kunnen dat gewoon in eerste instantie aan de hand van een analyse doen.
Ja, dat is goed.
Ja, dit is dus een kaart van alle bedrijfspercelen. Hier is de grof zand, zeg maar, dus met laag organische stof. Mm-hmm. En hoe verder dat je naar deze polder naar achter gaat, tot dit is extreem vochthoudend. Met heel veel leem en daar is altijd watervoorziening. Vaak nog te veel watervoorziening dat je met de tractors niet het land op kan.
Ja.
Dus we hebben alle soorten
dus een gradiënt over je bedrijf lopen.
Ja.
En dan zijn die nattere percelen, die in opbrengst zijn die ook beter?
Ja, zeker de laatste jaren dan met de droogtes, dan zie je daar helemaal grote verschillen.
En heb je er zo extreme tussen zitten, Martijn?
Het oudste perceel, dat is perceel 4.
Ja.
Dat is meer dan 10 jaar gras. Daar lopen we al een paar jaar doorheen om te kijken van ja, wat moeten we het gaan scheuren. En dan toch iedere keer valt het weer mee. Dat je zegt van ja, het is eigenlijk best een mooie mat. Ja. Maar qua dichtheid houden we ook de mat goed intact. En ja, dat is ook de weidegang dan een belangrijk punt. Ja, er staan niet altijd de goede grassen, zeg maar. Dus niet alleen maar Engels. Maar Het blijft in stand, zeg maar, de hoeveelheid die er nu in staat. En dat is gewoon nog acceptabel qua productie.
En zie je nou dat Nieuw-Nederlands weiden daarbij helpt?
Ja, daar ben ik van overtuigd. Als je alleen maar doet maaien, dan krijg je gewoon een opener zoden. Je kan wel in het najaar bijvoorbeeld met schapen doen, maar er gaat niks boven bewijding. En door het Nieuw-Nederlands weiden hebben we ook heel ons bedrijf, heel de huiskavel gaan we benutten voor bewijding. Dus zijn al die percelen worden de grasmat in stand gehouden door bewijding. En die enkele veldpercelen moet je toch gewoon eerder vernieuwen.
Het is misschien goed om heel veel wat achtergrond te geven bij Nieuw-Nederlands weide. Wat dat precies is. Ik weet niet, je bent zelf misschien intussen een praktijkexpert.
Ja, Nieuw-Nederlands weide. Het hoofdding wat van belang is eigenlijk het roterend standweiden. En dat wil zeggen dat de koeien iedere dag een nieuw perceel krijgen. En dat perceel is even groot als de andere percelen. Okay. En dat varieert tussen de 5 en de 7 percelen. Dus dan na 5 dagen kom je weer op het eerste perceel. En dan is dat 5 centimeter gegroeid en dan ja, daar eten die koeien dan weer af. En ja, dat heeft ook een hoge voederwaarde.
Wat is daar dan van het, hoe, het effect op de bodem?
Martijn geeft al aan dat, dat beweiden zeg maar, de zoden goed dicht houdt. Op zandgrond is natuurlijk gewoon een probleem is wel van hoe hou ik die grasmat intact. Hè? Met name ook onder droog weer kan er kweek in kruipen. Maar juist met beweiding kun je die kweek ook door de zoden dicht te houden, kun je die kweek ook tegengaan. En met nieuw Nederlands weide ga je eigenlijk door, nou ja, dat is een soort van standweide. En daar ga je mee ook die zoden extra dicht houden. Hoe beter jij die zoden houdt, hoe minder frequent jij grasland hoeft te vernieuwen. En dan blijft eigenlijk die organische stof, die blijft in die bodem zitten. En die breekt wel voor een gedeelte af en die komt vrij als stikstoflevend vermogen. Maar je kunt hem wel naar een hoog peil brengen. En we zullen wel even naar de perceel 4 gaan in de analyse. Hier is het organische stof 4,1. In principe kan dat op deze grond, afhankelijk van het leemgehalte, hè, de zuurgraad zit op 4,9. Nou, de streefwaarde is 4,8 tot 5,5. Hier kan wel een keer wat kalk op. Misschien bij een nieuwe inzaai kan dat. Organische stof zit nu op 4,1 en dat kan nog opgebouwd worden naar 6% op deze grond, afhankelijk van het leemgehalte. Okay. Hoe hoger het leemgehalte of kleigehalte. Klei beschermt de organische stof voor afbraak door het bodemleven. En dan kun je eigenlijk een hoger organisch stofgehalte hebben. Dus je verwacht eigenlijk dat de gronden van Martijn, hoe hoger de leemfractie, hoe hoger het organische stof potentieel kan worden. En ga je bijvoorbeeld naar een zeeklei of een rivierklei, een hele zware klei, ja, dat kan wel tot een organisch stofgehalte van 20% gaan onder grasland. Dus dat heeft ook met de leem en het kleigehalte te maken. Hier ga je meer richting een beekeerd grond, een zandgrond met wat leem erin. En daar kan het organisch stofgehalte iets hoger zijn, zeg maar richting de 8%. We zitten hier nu op 4% op perceel 4 en dat kan in principe naar 6. En het stikstoflevend vermogen zit nu op 127. Nou, hier geven ze wel een streeftraject, dat kan naar... Maar dat is iets wat in de regio zit, hè? Dus dat is van 139 tot 147. Dat linkt een beetje aan die 6% maal 25 is 150 kilo. Dat is eigenlijk potentieel wat hier uit die grond kan komen. Nou, je kunt nog kijken naar CN-verhouding in de bodem. Je moet eigenlijk zien hoe meer het richting bouwland gaat, hoe minder stikstof er in de bodem zit. En dan wordt je CN-verhouding wordt hoger. Hoe ouder het grasland, hoe lager jouw CN-verhouding. En nou, daar geeft men ook een streefwaarde. Maar dat, ik zeg altijd, hoe lager, hoe beter.
Ja, het zwavelleverend vermogen is hier dus heel laag. Maar daar kijken we ook naar de kuiluitslag, hoeveel zwavel dat erin zit. Omdat zwavel is ook een essentieel bouwelement voor eiwit in gras. En ja, sinds 3 jaar doen we ook, de tweede snee wordt ook zwavel bemest. Dus de eerste snee dat deden we al jaren. Maar zelfs de tweede snee heeft ook nog een fractie zwavel nodig.
En kijk jij nou op dezelfde manier, want Nick die pelt hem zo af. Jij kent misschien ook nog de geschiedenis van het perceel.
Ja, ik kijk ook altijd naar organische stof en zuurtegraad. Ja, een fosfaat en een kali kijk ik ook wel naar. Ja, daar kunnen we met bemesting ook goed bijsturen.
Martijn die geeft aan het zwavel. Hè? We zitten hier op een zandgrond en tot een 20 jaar geleden viel de zwavel zeg maar uit de lucht.
Zure regen.
Ondertussen is dat opgelost. Maar daardoor hebben we voor de gewassen eigenlijk een zwaveltekort. En met name op zandgrond, je kunt eigenlijk zeggen, ja, op 95% van de zandgronden moet je iets aan je zwavelbemesting doen. Op grasland in ieder geval. En ja, je ziet dat hier het zwavelgehalte ja, op 5 zit en het moet eigenlijk boven de 20 zitten. Maar dat krijg je in de bodem nooit goed. Dus dat moet je met de bemesting oplossen.
Ja, oké. Okay. Dus er zijn bepaalde aspecten die je door goed beheer wel gewoon duurzaam kan verbeteren. En er zijn bepaalde aspecten die je altijd ja, toe zal blijven moeten voegen.
Ja, je kunt eigenlijk over Nederland zeggen, voor grasland op zand moet je op 95% van de percelen iets aan zwavel doen. Voor klei schat ik 50% van de percelen en op veen zit vaak de zwavel te hoog. Daar kun je ook niks aan doen, maar dan hoef je het zeker niet bij te bemesten. En dat komt omdat het uit de organische stof komt en mineraliseert.
Oké, okay, dit was een perceel wat meer richting die droge gronden lag, toch?
Ja, 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 klopt.
We hadden ook een Nou, een probleemperceel wil ik het niet, maar een iets armer perceel, geloof ik.
Dit is een arm perceel met grof zand. En hier doen we wel roteren met gras, klaver en mais. Dus hier wordt ongeveer 2-3 jaar mais geteeld en dan een 5 jaar rode witte klaver. Hier kunnen we ook niet komen met de koeien, dus dat is geen bewijding. Mm-hmm. Alleen in het najaar dan wel eens een keer met jongwee.
Het organische stof ligt al op de helft ongeveer.
Ja, maar je moet ook even goed kijken. Hè? Grasland wordt in Nederland al bemonsterd op de laag 0 tot 10. En dit is een monster op de laag 0 tot 25. Nou ja, hoe vaker in de bouw voor geroerd wordt, dan is de laag 0 tot 10 en de laag 0 tot 25 wel redelijk hetzelfde. Maar dat heeft ook wel invloed op het organische stofpercentage. Maar hier zit op dit perceel zit het organisch stofgehalte op een 2,3. Dit is gewoon een grof zand. En in een grof zand wordt die organische stof eigenlijk weinig beschermd tegen afbraak door het bodemleven. En wordt die ook nog geroteerd met bouwland. En ga je hier lucht inbrengen, dan wordt die organische stof vaak heel snel weer afgebroken. Dus 2,3 wil je eigenlijk op bouwland wel richting een 3-4% hebben. De CN-verhouding die zit op 16, hè? Dus er zit in deze grond ook minder stikstof als op het grasland waar we net zagen. Hier ook weer speelt gewoon dat het zwavel laag is. Afhankelijk van het gewas wat je teelt, zul je daar moeten bijbemesten. Het fosfaatgehalte zit met 52 hoog. Voor gewasgroei goed. Je kalivoorziening, je ziet dat je hier gewoon op een zandgrond ziet. De K-getal zit op 15. Deze grond heeft een laag organisch stofgehalte, houdt kalium moeilijk vast, kan uitspoelen. En dat is kalibemesting is hier een aandachtspunt. Ook voor je gewas. Hou dat in je gaten.
En om hier het organische stof op peil te houden, om nog te verhogen, doen we hier al 2 jaar Bokassi oprijden op dit perceel.
En die Bokassi, Martijn, wat voor product is dat? Of wat is het, waar wordt het van gemaakt? Is het van bermmaisel of bladafval?
Nee, het is Bokassi uit het natuurgebied. Dat is hier het Vlijmers Ven. Dat zijn vooral wat grassen en heel veel biezen. En dat wordt dus in het najaar op een hoop gereden met de Bokassi. En dan in het voorjaar uitgereden op het perceel.
En hoeveel ton product rij je er dan op uit?
We hebben er 10 ton product op uitgereden.
Per hectare?
Ja.
Ja, dat is een maatregel om, in eerste instantie organische stof. Maar waar grijpt dat nog op meer zaken hiervan in?
Nou ja, kijk, in die Bokassi zitten natuurlijk ook, hè, in het gras. Dat is weliswaar vanuit een natuurgebied. Maar daar zitten ook nutriënten in. Vaak wordt er ook kalk aan toegevoegd. Hè, maar je moet wel zien dat die 10 ton, ja, dat gaat wel helpen in je organische stofaanvoer. Maar daar moet je niet van verwachten dat dat meteen met procenten gaat stijgen.
Ja, het is sowieso een proces van de organische stof op welke manier dan ook, van de hele lange...
Ja, hè, kijk, je moet eigenlijk zien, organische stofaanvoer, die komt voor een groot deel komt die uit gewasresten. Zowel bovengronds als ondergronds. He, dat is eigenlijk de hoofdmoot. He. En dan komt met de bemesting nog een stukje organisch stof. En nu ga je dus extra nog met die Bokassi organisch materiaal brengen. Dan is 10 ton op een bouwland. Dat duurt wel nog een tijd voordat dat echt, zelfs achter de komma, dat je een verhoging gaat zien.
Ja, dit is dus een perceel, sterk leemhoudend. En hier is ook een tiltaarde van meer dan een meter. De rest van onze percelen, dan hebben we maar een bouw voor van 30, 40 centimeter.
Ja.
En daarna is het gewoon puur wit zand. Ja, ik heb hier een kuil gegraven tot een meter en verder, ja, dat was al best wel heftig. En daar was het ook nog gewoon zwart zand. Dus,
Nou zie je hier, de zuurgraad die zit op 5,4. Hè? Dus op zich mooi binnen de streefwaarde. Het organisch stofgehalte zit hier op 5,8. Ga je naar de CN-verhouding kijken, dan zit die op 20. Dus er zit vrij veel organische stof, maar die is nog niet super stikstofrijk. CN-verhouding is vrij hoog. Stikstoflevend vermogen zit op 125. Wat is de historie van dit perceel qua gebruik?
Ja, het heeft jaren onder water gestaan. En we hebben dat 6-7 jaar geleden hebben we dat opgehoogd en hebben we het allemaal rondgelegd. Dus nu kan het water ook gewoon met extreme regenbui moet het ook gewoon van het perceel af kunnen lopen. Omdat het ook dagen duurt voordat het hier weg kan zakken.
Dus je hebt het nog wel recentelijk is dat ook omgezet geweest?
Ja.
Je ziet fosfaat zit op 29, dus voldoende. Hè, dus niet super hoog. Het K-getal zit op 11, Dus dat is ook een aandachtspunt om hier in de gaten te houden. Ik denk dat het een maaiperceel is. En dan moet je altijd in de gaten houden dat je met gras vrij veel kali afvoert en dat dat ook weer in de vorm van bemesting terugkomt. Wil je van streefwaarde kijken, dan kun je naar www.bemestingsadvies.nl en daar staat eigenlijk het bemestingsadvies voor grasland en voedergewas. En daar kun je al die streefwaarden van zien. En dan zie je daar een K-getal van 11. Ja, dat is aan de lage kant. Maar dat zie je eigenlijk bij kali in plan beschikbaar ook al. Die zit op 40 en die moet 75 tot 108 zijn.
Hier doen we wel voldoende drijfmest op rijden. Om de potentie zie je dat er veel groeit. Ja, dat kali en stikstof zit vrij laag. Vooral kali zit laag. En daar brengen we ook extra door bemesting. Dat doen we ook op dit perceel ook wel mineralenconcentraat uitrijden. En je ziet het ook gewoon aan het gewas. Als je ergens een stukje vergeet, dan zie je dat meteen.
Ja, en ik denk dat deze bodem ook wel, ondanks het organisch stofgehalte van 5,8 en de pH van 5,4... Ja, die is gedeeltelijk ook weer opbouwend bezig. Hè. Veel is het nat geweest, je hebt het nu bol gelegd en het is nu eigenlijk verbeterend, zeg maar. Hè. Dus met het grasland en de tijd verbetert die bodemkwaliteit. Ik denk dat we nog heel even naar een kuilanalyse kijken van de eerste snee. Gewoon om even te kijken van...
Dit is de graskuil van 2020. Dit is lasagnekuil van de eerste, tweede en de derde snede over elkaar gekuild.
Waar je eigenlijk, je kunt ook naar je kuilanalyse, die laat je eigenlijk maken om je rantsoen te bepalen. Maar daar kun je ook naar kijken van, ja, wat zit er nu in het gewas? En wat zegt dat eventueel over bodemconditie? En dan moet je natuurlijk wel zien dat een kuilanalyse is vaak heel veel percelen bij elkaar. Maar het geeft een eerste indicatie van, hoe moet je naar dit bedrijf kijken, zeg maar. Hè? Dus, en ik kijk dan vaak naar de... Het beste kun je kijken naar de eerste snee. Dat geeft eigenlijk een beetje een inzicht van hoe staat het met de mineralentoestand op het bedrijf. Je kijkt eerst naar het fosforgehalte. Nou, dat zit hier op 3,9. De streeftraject is eigenlijk, je wil boven de 3,5 zitten. Onder de 3,5, dan heb je eigenlijk opbrengst verloren. Wordt het ook voedertechnisch moeilijker om het rantsoen rond te zetten, ook voor de koeien. He, dus je wil eigenlijk boven de 3,5. Nou, Martijn zit in 2020 zat hij op 3,9 hier op het bedrijf. Het lijkt erop dat de fosfaattoestand op dit bedrijf redelijk is. Zit ik nu op waardes richting de 3,5 he, of 3,3, dan zeg je van nou, er zijn hoogstwaarschijnlijk percelen die gewoon een laag P-gehalte hebben. Dan heeft dat ook meer aandacht in de bodemanalyse. Daarnaast kijk je naar de kalium, die zit op 35,2. Nou... Dat is op zich, het streeftraject is 25 tot 35. 35 is voor grasproductie goed. Voor diergezondheid zit je aan je grens. Kleibedrijven zitten hoger en daar, hoger dan 35 wil je eigenlijk niet zitten. Op zich voor productie goed, maar dit is het zwavelgehalte zit op 4,1. Streven is boven de 2,2. 4,1 zit je daar ruim boven. Martijn geeft net aan van dat hij nu ook in de eerste en de tweede snee zwavel bemest. Je zou daar nog eens kunnen kijken of de eerste snee niet genoeg is. Het kopergehalte en het seleniumgehalte op gronden in Nederland zijn eigenlijk bijna altijd lager dan de streeftraject. Dat is gewoon niet mogelijk om dat uit de bodem te halen. Dus dat moet je gewoon aan het rantsoen toevoegen. Een ander ding waar je nog op kunt letten is het ijzer. Hier zit het op 180. Je wil zeker niet dat het boven de 500 komt, want dan heb je eigenlijk te veel ijzer in je kuil. Andere mineralen worden dan minder goed benut. Ik zie hier ook nog het calciumgehalte. Calciumgehalte geeft aan dat het zit hier op 5,9. Dat is voor een zandgrond zit dat vaak voor gras rond de 4,5. Dit geeft gewoon aan dat in deze kuilen ook klaver zit. Ik schat op basis van dit calciumgehalte dat er plus minus 20% klaver in deze kuil totaal heeft gezeten. Dat kun je eigenlijk aflezen, dus door hiernaar te kijken heb ik wel een beetje gevoel van hoe het bedrijf qua mineralentoestand zit en eventueel klaver heeft.
En dan met die analyse van net kun je het specifiek, kun je het perceel specifiek maken?
Ja, En dan heb je eigenlijk de eerste twee elementen van bodemkwaliteit, organische stof en chemische bodemvruchtbaarheid, heb je beoordeeld. En dan drink je een tweede bakje koffie en dan ga je naar buiten en dan kijken we even naar beworteling, bodemstructuur, bodemlevenactiviteit en waterhuishouding.
Er is verschil qua hoogte tussen de rijen. En daar komt, de zaaimachine heeft het dus vloeibare stikstof bij bemest. En daar hebben een aantal dingen, rijen hebben dichtgestaan. En hij is wel zijn hoeveelheid stikstof kwijtgeraakt. Dus dat wil zeggen dat op deze rij is dubbel zoveel stikstof gekomen als daar. Door de groei is het extreem eraf. Maar het was een week geleden was het echt het verschil nog veel groter.
Ja, qua hoogte en qua kleur.
Qua hoogte en vooral ook qua kleur.
Ja.
Hoe heb je de grondbewerking gedaan?
Dit is derde jaar mais. En hier stond dus een groenbemester, een onderzaai. In begin maart is daar de bokassie opgereden. En daar is daarna met de schijfweg is dus de groenbemester met de bokassie ingewerkt. Daarna is er in begin april drijfmest opgereden. En daar zit ook een schijfweg aan die bouwlandbemester. En daarna is het geploegd met ondergronders en met een vorenpakker. En dus er is drie keer in de grond geroerd en dat is alles.
En toen ingezaaid met vloeibare stikstof. En wat is de bedoeling hierna?
Dat weten we nog niet. Nog misschien één jaar mais en anders wordt het dit jaar al ingezaaid met gras, rode witte klaver en wellicht wel wat kruiden erbij.
En dat is ook een beetje jouw rotatie?
Ja, maar we kijken ook even van, ja, zijn er echt grasmatten versleten? Ja, als dat nog niet is, dan stellen we toch weer een jaartje uit. Want het zijn toch best hoge kosten om er weer opnieuw in te zaaien. Nu is het ook gewoon een grasrode witte klaver. Als je die hierin zaait, dan die slaat goed aan, zeg maar. Dat komt ook in het najaar, wordt die dan ingezaaid.
Ja,
ook het stikstof is dan wat lager hier in de bodem. En dan wil die klaver, die wil echt gaan groeien hier. En die cyclus is hier al een keer geweest. Dus hier heeft al een keer grasrode witte klaver gestaan, 5 jaar. Ja. En dat is ook heel goed bevallen.
Wat we nu gaan doen is ook naar de andere elementen van de bodem kijken. En gewoon door een gat te graven. En je kijkt een beetje ook van hoe de gewasresten op 30, 35 centimeter begint hier de gele grond. He, dus het is een dunne bouw voor. We komen wel overal die witte wortels al tegen van de mais. Ik zit al in het midden van de rij. En dan gaan we langzaam gewoon even kijken hoe trekt die beworteling van de mais. Hoe komt die naar het midden toe? Hè? Je ziet daar hier de beworteling van de mais. Die zit nou een beetje zo rond de 20 centimeter van de rij af. Wat Martijn al zei, je ziet hier oude gewasresten nog. De maiswortels. Daar zie je meteen een bodembewonende worm in zitten. Hè? Waar organisch materiaal is. Maar je ziet ook dat daar de wortels heen trekken. Hè? Dus daar vallen nutriënten te halen. Je ziet het hier. Juist waar die oude gewasresten, zowel de mais, maar ook de groenbemester. Daar zitten nutriënten. Nou ja, en daar zie je gewoon dat daar de wortels ook heen trekken. Hè? Die hebben daar iets te zoeken. Als je hier nou de spade pakt. Nou ja, hier, dit zijn ook die bokassieresten.
Wat harde, lange stukjes.
En je ziet hier de jonge, witte wortels. Nou, door de bodembewerking is de grond heel los. Hè? Dus de structuur is er eigenlijk, zeg maar, door de grondbewerking ingebracht. Dus die valt mooi kruimelig. Je ziet hier nu, dit is bouwland. En dan zie je met name die bodembewonende worm. Die hebben daar iets te zoeken. Strooiselbewonende wormen of pendelende regenwormen hebben het hier moeilijker. Want er zijn eigenlijk weinig gewasresten boven de grond waar die normaal van leven. Maar die bodembewonende wormen die hebben hier wel voedsel om van te leven. Nou, in die losse grond zie je dat de beworteling heel mooi zich kan verspreiden. Ook de nutriënten opzoekt. Ja, je ziet dat die mais nu tot 25 centimeter al de wortel heeft en de nutriënten in de rij benut. We zullen ook even kijken hoe diep dat die gaat.
We zitten nu op 1,5 à 2 schop diepte.
Die gele grond is vaak wel een barrière voor wortels. He, vaak op deze grond blijft die dan op 35 centimeter. Blijft de beworteling eigenlijk hangen en gaat die niet echt de gele grond in. De grond is nogal heel vochtig, he, onderin, maar je ziet daar geen wortels. Dus ja, hij moet het echt van de bovenlaag hebben, ook voor de vochtvoorziening. Je ziet regenwormen, je zag net wat poriën van wormengangen. Het valt me toch wel op dat er ondanks 3 jaar bouwland nog veel regenwormen zitten. Die worden onder bouwland vaak veel minder. Nou, richting waterhuishouding. Je wil natuurlijk het liefst dat de wortels nog dieper gaan, maar ja, vaak blijft het gewoon hangen op die gele laag. Maar het doet wat het moet doen. Als de watervoorziening van boven goed is, dan gaan we hier een goed gewas hebben. Niet alles is maakbaar en op een gegeven moment, je hebt gewoon, dit is de bodem. Ja, het is een schrale zandgrond en het wordt bijna stof. Als dit nou hier geen gewas stond, ja, dan werd het bijna stuifgevoelig. Nou ja, kijk, die bokassie, je ziet wel dat het ook wel de bodem ook, nou ja, letterlijk een beetje bij elkaar houdt, maar ook de beworteling stimuleert. Dus ik ben hier wel positief verrast van het beeld ook wat de bokassie hier doet. Als ik binnen ben en Martijn heeft het over die 10 ton bokassie, vind ik dat niet schokkend, zeg maar. Maar als ik het nu zie, je ziet eigenlijk dat het hier meer effect doet. Het is meer dan de inerte organische stof. Je ziet dat het zowel voeding is voor het bodemleven als voor het gewas. We hebben gezien dat dit perceel zit op 4,1% organische stof. De pH zit op 4,9. Qua fosfaat en kali is het goed. Qua zwavelbemesting, ja, dit is gewoon zandgrond. Dan moet altijd iets gebeuren.
Daar loop ik dan tegenaan hoe ik die bekalking moet doen, zeg maar. Want hier zijn we toch vaak nog zo lang mogelijk blijven we weiden, tot ver in november. En ik zit ook met mijn draagkracht, dus ik weet niet wanneer en hoe ik dan moet bekalken.
Ja, dan is het toch gewoon eigenlijk ook wel, wat men wel zegt, koe uit de wei, kalk in de wei. Maar ja, precies wat jij zegt, je houdt natuurlijk pas met bewijding op als de draagkracht minder wordt. Ja, dan moet je net even de grens zoeken. De koeien die hoeven er eigenlijk niet meer heen voor de grasproductie. En ik kan er nou nog met de kalk op en dan pak je je jaar om dan kalk te strooien. Wat een loonwerker een beetje kan doen, hè, vaak is dat een ton kalk. Dat is dan genoeg voor die pH van 4,9 om hem een puntje hoger te hebben. Hij hoeft hier niet per se naar 5. Hè? Die rotatie die je kiest met grasklaver, ja, die is wel heel mooi om die bodemkwaliteit op peil te houden.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Enthousiast geworden en wil je nog meer podcasts beluisteren en verdieping bij het onderwerp? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl/bodempodcast. Hier vind je naast de podcast van vandaag nog 17 andere bodempodcasts, inclusief achtergrondmaterialen.